Ik snap het ergens niet hoe u weer naar een preek kunt luisteren. Ik zit nog met vrijdagavond in mijn hoofd. Wat was het thema van vrijdagavond? U weet het nog. Jezus volgen. Zo, eentje gelukkig. Die heeft het kunnen onthouden. Volg mij. Weet je, en wij hebben het erover. Doen wij dat echt? Wat vraagt dat van ons, van een 60-jarig echtpaar? Wat betekent dat dan voor ons? Wat betekent echt volgen? Is er een verlangen in ons om de Heere Jezus gewoon maar te volgen? Te vertrouwen dat Hij die goede herder is, dat Hij weet waar Hij ons leidt, al gaat het door die diepe dalen soms van duisternis, maar dat ik zo een vertrouwen, zo een zicht heb op Hem gekregen, dat ik zeg, Heer, ik wil niets lievers dan U volgen. En ik zit daar nog een beetje mee. Dan kunt u zeggen, ja, maar dat heb je toch al gedaan? Ja, dat hebben we gedaan. We hebben Katwijk verlaten, zijn naar Andijk. Kent u Andijk? Nou, ik dacht dat Matthäus 28 was. Het einde van de wereld. Goeiemerg. Ja, mensen gaan in bloemkolen veranderen. Je ziet alleen maar bloemkolen daar. Ik denk, het is het eind van de wereld. Matthäus 28. Maar dat was het begin voor ons, voor een hele open wereld. We zijn naar Engeland gegaan. We zijn naar Amerika gegaan. Terug naar Nederland. Naar Bolivia. En in ons huwelijk hebben we met ons hele hebben en houden nu 22 keer verhuisd. 22 keer maar. Ik zit te wachten op die laatste keer. Over hem. En dan kun je zeggen, ja, dus je hebt ervaring. Ja, maar ik wil niet teren op ervaring. Ik wil teren op de Heere Jezus. Heer, hoe kan ik u blijven volgen? En heb je weer heel veel preken eroverheen gehad. En waarschijnlijk kunt u het aanhoren. Maar ik hoop dat het wat mag toevoegen aan uw leven. Want weet u, het gevaar is dat we de conferentie gaan zien als een soort oppepper van ons geestelijk leven. Dat het resultaat is, wat was het toch weer een fijne conferentie. Wat heb ik toch weer genoten. En we gaan maandag weer blij naar huis. Dinsdag rollen we weer in de patroon van het leven. En het is woensdag, donderdag. En waar waren we ook alweer? Nou, dat is echt het doel niet van deze conferentie. Dat is ook niet het doel, denk ik, van de Heere Jezus. Het doel is dat u zo gegrepen wordt door de waarheid, door het woord van God. Dat u zo overweldigd wordt van zijn liefde die de Heere Jezus heeft, of de Heere God heeft bewezen in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat u daar zo van onder de indruk komt. Dat u hem zo leert zien, zoals onze broeder gisteren heeft gesproken. Zien wij werkelijk Jezus zoals hij is en wie hij is. Dat er een verlangen bij u mag zijn en die wil ik volgen. Daar wil ik alles aan toevertrouwen. En ik zie wel wat dat gaat betekenen in mijn leven. We zijn altijd bang om aan de Heer iets toe te vertrouwen, omdat we direct denken, hij haalt het ook allemaal bij me weg. Nee. Dat is niet altijd zo. Soms neemt hij dingen weg om wat anders daarvoor terug te geven. En soms mag je het gewoon houden. En mag je dienen op de plek waar je staat, maar vanuit een andere bron die hij wil geven. Ik zie het altijd zo. Ik heb de stek, mijn vingers uit het stopcontact van de aarde gehaald. En ik heb ze mogen steken in het stopcontact van de hemel. Dat is de bron van het leven. Dat verandert alles. En ik hoop dat u mee kunt gaan. Laten we uw Bijbel openen. In Thessalonicenzen, de eerste brief. En ik wil daar met u de eerste 10 verzen lezen. De eerste 10 verzen. Ja. Laat lezen. De eerste 10 verzen. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij daar iets van zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Laten we bidden om Gods wijsheid, om zijn zegen. Vader, wat een voorrecht om uw woord deze morgen weer te mogen openen. In de wetenschap, Heere, dat het uw verlangen is dat dat woord door uw geest levend gemaakt wordt aan ons hart. Dat het woord zo mag binnendringen dat het ons hart in beroering brengt. Tot ontzag voor wie u bent, tot een verlangen om u te dienen, tot een wijze van leven die u welgevallig is, en dat het woord ook gebracht wordt met de kracht van de Heilige Geest, waardoor we ook keuzes kunnen en mogen maken. Vader, wilt u deze morgen dit woord ook aan ons hart rijkelijk zegenen? En dat bidden we uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. Amen. Weet u, de gemeente in Thessalonica is heel bijzonder. Als je in Handelingen 17, als Lucas dat allemaal beschrijft, dan lezen we in Handelingen 17, in de tweede reis van Paulus, dat Paulus daar aankomt en eigenlijk maar 3 sabbatten daar spreekt. Verder lezen we niet veel, er staat heel kort, maar we zouden eigenlijk aan kunnen nemen, hij was daar misschien een week voor de eerste sabbat en de week nog na de laatste sabbat, dus dat hij daar misschien een maand is geweest. In een maand waar hij het evangelie heeft verkondigd, de gekruisigde en de opgestaande Christus. En we weten daar waar Paulus kwam, kwam ook altijd beroering. En er waren mensen die het geloofden, maar er waren ook gelijk mensen die tegen het evangelie waren, die Paulus wilden opzoeken, hem niet konden vinden. En toen namen ze Jason, die namen ze gevangen en die brachten ze voor de raad en die wilden ze beschuldigen, maar die kwam vrij. En er was dus gelijk al een reactie van verdrukking op het evangelie. Maar weet je wat zo bijzonder was? Al was het maar een maand, de banier, de vaandel van het evangelie was er geplant. Het evangelie was er gebracht. En we lezen nu in 1 Thessalonicense wat die banier van dat moment doet in Thessalonica. En waar is de vraag? De vraag is nu, is het banier van het evangelie ook geplant in ons leven? Is dat de vlag die wappert boven ons leven? Is de banier van het evangelie centraal in uw huwelijk? Is de banier van het evangelie centraal in uw gezin? In uw werk, in wat u doet? Wappert de vlag van Christus boven u? Het banier van de evangelie was geplant. En God waakt dan over zijn werk. En we zien hier in de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen wat voor een uitwerking dat heeft gehad. Maar het evangelie moest wel eerst gebracht worden. Het moest wel eerst geplant worden. Er moest wel een begin zijn. En dat was in een korte tijd. En het is zo bijzonder. We hebben dat in ons werk mogen zien. We woonden 3 jaar afgelegen. En nog steeds hadden we geen bekeerlingen. Mensen die het evangelie geloofden. En tot op een avond, het was zo bijzonder. Het was zo missig, het was koud, het was nat. Het was zo donker. En de mensen kwamen niet, maar één man die kwam naar de Bijbelstudie. En dat was het moment dat de Heere gebruikte in zijn leven. En hij kwam tot het geloof. En het was Lieder Gutierrez. En we voelden gewoon op dat moment werd het evangelie, de banier van Gods genade, werd geplant in een bergdorp 3000 meter hoog in de bergen. Het evangelie was geplant. En we hebben nooit geweten hoe zal dat uitwerken. Er is een gemeente ontstaan, er is een kerk, er is veel strijd. En zelfs onder de jongeren komen we pas iemand tegen uit het dorp, die is nu voorganger van een gemeente. Hoe komt dat? Omdat de banier was geplant. En zo moet het ook zijn in ons leven. Ze zijn tot geloof gekomen. Ze hebben het evangelie gehoord. En dat ging niet makkelijk, dat ging best onder moeilijke omstandigheden. En hier zien we Paulus. Paulus die de gemeente van God een hart toedraagt. En houden wij als broeders en zusters van de gemeente van de Heere Jezus Christus? Willen we eens deel zijn van de gemeente van de Heere Jezus Christus? We horen altijd, het is mijn kerk, onze kerk. Er is van ons niks bij. Het is zijn kerk. Het is Gods gemeente. En het is een genade dat we daar mogen zijn, deel mogen zijn, mee mogen bouwen aan die eenheid van gelovigen, elkaar bemoedigen en versterken in het geloof. En Paulus die begroet ze ook op een bijzondere manier. Gewoon in de aanhef zien we al dat Paulus zo verbonden is met ze. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Nou is de beste groet die je kunt ontvangen. Als iemand je dat toewenst, de genade van de Heere Jezus Christus en van God de Vader. En dan zegt hij, we danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Zonder ophouden denken we aan het werk van uw geloof. Mensen zijn tot in beweging gekomen. Geloven kan nooit passief zijn. Als je werkelijk gelooft, dan word je actief, dat kan niet anders. De inspanning van uw liefde. Met andere woorden, het gaat niet vanzelf. Elkaar liefhebben kost inspanning. Maar die inspanning moet je ergens vandaan halen. En dat is uit de liefde van Christus in je eigen hart. Want van ons eigen vinden we het zo moeilijk om de ander lief te hebben. Maar hier was het duidelijk. En de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus. En Paulus zegt, daar groet ik je mee. Daar dank ik de Heere voor. En hoe vaak danken wij voor elkaar? Danken we voor wat er gaande is? Weet je, we zijn bidders vaak. En we bidden voor zoveel dingen. En dat is ook goed. De Bijbel leert ons ook te bidden. Maar waar is de verhouding in ons danken wat God aan het doen is? In onze broeders, in onze zusters, in onze gemeente. We kijken zo vaak naar de negatieve kanten, de dingen die niet goed gaan, waardoor we geen zicht meer hebben wat God te midden van dat alles aan het doen is. En de Heere danken voor zijn trouw, danken voor de volharding van broeders en zusters, elkaar daarin opbouwen en bemoedigen. Dacht u dat Paulus niet zag dat er ook dingen verkeerd gingen? Was er geen zorg in Paulus' hart? Ja, die was er, dat kun je verder lezen in de brief. Maar er was ook een enorme dankzegging, omdat hij de Heere God aan het werk zag. En hij ziet daar gewoon, eigenlijk zoals hij dat zegt, we weten immers, vers 4, geliefde broeders van uw verkiezing door God. De keuze van God dat een mens gerechtvaardigd wordt door het geloof in de Heere Jezus Christus. En een ieder die dat aanvaardt, aanneemt in zijn leven, dan wordt die genade, die wordt zichtbaar in je leven. Die wordt zichtbaar. Want dat lezen we ook, dat ze dat het woord aangenomen hebben. Ze hebben het aanvaard, ze hebben het geloofd. En het werd zichtbaar in hun leven. Het was een zichtbare gemeente. En weet je, zo bijzonder, de wijze waarop zij ook dat woord van God ontvangen. Moet eens kijken, vers 5. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Het woord van God is gekomen. En wat een genade, lieve broeders en zusters, dat wij dat woord ook hebben. Dat het woord tot ons komt. En dat we die vrijheid hebben om dat woord te openen. Maar het is niet zomaar papier met al een aantal woorden. Romeinen 1 vers 16 leert ons dat dit is een kracht Gods tot behoud van een ieder die dat gelooft. Weet u, en daarom is het helemaal niet moeilijk om te delen wat u gelooft, om het woord van God te openen met andere mensen. Want wij hoeven hier geen kracht aan te verlenen. En dat proberen we wel eens, proberen we dat woord wat krachtig te maken, maar het is al een kracht Gods tot behoud van een ieder die dat gelooft. En Paulus zegt, ik heb het ook gebracht met volle zekerheid. Is dit uw volle zekerheid? Gelooft u wat er hierin staat? Gelooft u werkelijk alles wat hierin staat? Ik wel. Ik geloof alles wat hierin staat. En ik begrijp er niks van. En ik ben zo dankbaar dat er niet staat dat we door begrip behouden zullen worden. Want wie is hier in staat om de Heere te begrijpen? Als zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Als zijn wegen zo anders zijn dan onze wegen. We zijn niet in staat om God te begrijpen. Maar God heeft ons wel zo geschapen dat we in staat zijn om het te geloven. En weet u, toen ik ontdekte dat er ook in de Bijbel staat, een paar vier keer, dat God niet liegt. Toen dacht ik, nou dan is 1 en 1 2. Dit is de waarheid, God liegt niet. Dus ik geloof het. En ik ben het gaan geloven. En ik zeg wel eens, broeders en zusters, al zat Jona in een goudvis, dan geloof ik het nog. Het gaat er toch niet om of ik het begrijp, maar het gaat erom, geloof ik dat mijn God zo groot is, zo machtig, dat hij dat gerust kunt doen. En weet u, als hij dan zo het woord leest, als de waarheid, dan gaat God die waarheid ook openvouwen aan je hart. En dan gaat dat woord werken in je leven. Dat is zo geweldig van het woord van God. En weet u, wij hebben het. Beseft u dat? Dat u het heeft in het Nederlands? Weet u hoeveel talen er ongeveer in de wereld zijn? Heb ik puur over talen met een eigen grammatica. 6.700. Mogen er 2 of 3 meer zijn of minder. Maar ongeveer 6.700 talen. Heb ik het niet over dialecten. Slechts 542 talen in de wereld hebben de complete Bijbel. Zijn wij er één van? Zijn wij er één van? Wat een genade van de Heere God. 4000 talen hebben alleen het Nieuwe Testament. En dan hoor je veel mensen zeggen, nou ja, dan hebben ze in ieder geval de Heere Jezus. Maar weet u, hoe kun je werkelijk de grootheid van Christus zien, zoals die in de Hebreeënbrief beschreven staat, als je geen idee hebt wat het Oude Testament daarover zegt? Hoe kun je Christus als de hoge priester gaan zien als je niet weet dat er een hoge priester was in het Oude Testament? Hoe kan je de Heer Jezus ooit leren kennen als de vervulling van de profetieën als je de profetieën niet kunt lezen? Hoe kun je ooit begrijpen dat Hij het Lam Gods is, dat de zonde der wereld niet bedekt maar wegneemt, als je niet weet hoeveel kalveren en koeien en schapen gestorven zijn om de zonde maar te dekken, maar het niet konden? En u en ik hebben dat woord. En sommigen van ons kunnen het zelfs in 1 of 2 talen nog meer lezen. En is ook nog verkrijgbaar. En hoe is het dan mogelijk dat bij velen van ons dat woord zo in de kast staat? En Psalm 119 zegt, een geopend woord verspreid ligt. Opent u dat woord? Is er een verlangen in uw hart om die rijkdommen van God naar binnen te laten stromen, uw denken te veranderen, uw hart te veranderen, u dieper te verenigen met de waarheden van Gods woord, waardoor er een verlangen groeit om navolger van dat woord te worden? Want dat is zo bijzonder bij deze gemeente. Even kijken, moet ik weer Thessalonicenzen even terugzoeken. Moet u luisteren hier. Er staat, want het evangelie is niet alleen gekomen met woorden, maar ook met kracht, met de Heilige Geest. En dan vers 6. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here. Wanneer? Toen u het woord aannam, te midden van verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Wauw. Zijn navolgers geworden. Daarom ook het thema nu, volg mij. En Paulus die durfde zeggen, navolgers van ons. En ze zijn geen Paulinisten geworden. Maar omdat ze zagen dat Paulus de Heere Jezus volgde, en ze de Heere Jezus konden zien door dat leven heen, zijn ze ook hem gaan volgen. Het nadeel is dat vandaag de dag heel veel mensen, christenen, predikers navolgen en het zicht op de Heere Jezus verliezen. Lieve broeders en zusters, hou uw oog gericht op hem, de voleinder van uw geloof. En geniet van de goede predikers die God ons geeft, maar uw visie, uw zicht moet om hem blijven. En ze werden navolgers. Wanneer? Toen ze dat woord aangenomen hadden, dat woord geloofd hadden, dat woord toelieten in hun leven. Daarom is het ook zo nodig voor ons, dat woord te openen. Dat verandert uw leven. Weet u, misschien bent u net als ik. Ik bid zo vaak dat andere mensen veranderen. Ik weet nog, we waren pas tot geloof gekomen. Oh, wat heb ik gebeden of de Heere God mijn vrouw willen veranderen. Dat kwam er wel goed uit. En ik bidde, Heere, wilt u mijn vrouw veranderen? Dat karaktereigenschap. En op een gegeven moment zegt de Heere God tegen mij, hij zegt, Jack, hou maar op. Ik ga haar niet veranderen. Ik wil jou veranderen. Ik wil jou veranderen. Ik wil jou leren dat je haar kan liefhebben zoals ze is. Ik wil jou leren om met haar omgaan zoals ze is. En dan ga je een leerproces in. Ik heb nog steeds mijn diploma niet gehad van mijn vrouw. Dus ik zit nog steeds waarschijnlijk in dat proces om haar lief te hebben zoals de Heer haar lief heeft. Maar dat woord wil allereerst ons veranderen. En is dat niet een genade van God, dat hij zo betrokken bij ons wil zijn, dat hij te midden van 7 miljard mensen u en mij op het oog hebt en zegt, maar ik wil wat in jou doen. Maar dan zijn we vaak net als Petrus, hè? Ja, en hij dan? Wat zegt de Heer Jezus tegen Petrus? Dat gaat je niks aan. Volg jij mij. En dat laat zien hoe onze Heere God, hoewel die de hele wereld lief heeft en zijn genade wil schenken aan een ieder die gelooft. Te midden van dat kan die zo persoonlijk met ons bezig zijn. En dan vind ik persoonlijk ook die uitdaging om hem daarom ook na te volgen. En die persoonlijke relatie met hem ook te ervaren. En ze waren bereid om te lijden, want deze mensen hadden gezien de opstand toen Paulus het evangelie predikte. Ze hadden gezien wat ze Jezus aan konden doen. Er was een angst misschien, dat zou misschien ook mij overkomen. Maar te midden van die verdrukkingsstaten hebben ze met blijdschap hebben ze het evangelie aangenomen. En we hebben de getuigenissen gehoord van onze broeders uit Nigeria ook. En we horen het ook via Open Doors en SDOK. Wat een getuigenissen. Bewijs van een levende God. En dat bemoedigt ons en dat sterkt ons daarin. Maar daar blijft het niet bij. Daar blijft het niet bij. Weet je, ik vind het zo mooi dat wij zijn niet het eindpunt. Maar wij zijn het doorgeefluik van die genade naar deze wereld. Maar het begint bij hem te leren kennen persoonlijk. Die genade toe te laten in je eigen leven. Navolger te worden van Christus. En dan staat er in vers 8. Want van u uit heeft het woord van de Heere geklonken. Luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen. Heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij daar iets van zeggen. Er was een getuigenis uitgegaan. En wat gaat er van ons uit? Wat gaat er van u uit? En wat gaat er van mij uit? Gaat er een getuigenis van ons uit? Ja, ik ben navolger. Ja, maar gaat er ook een getuigenis van ons uit naar anderen toe? En weet u, ik denk dat wij ook hier in Europa een beetje de manier van getuigen zijn kwijtgeraakt. Wat ik merk vaak in evangelisatie. En ik heb dat ook nog pas een paar jaar terug, bij zag ik evangelisatie plaats. En heb ik het een beetje, misschien gemeen, maar heb ik getest van hoe evangeliseren ze. En toen heb ik gemerkt dat ze kwamen op me af, maar ze zagen mij als een object waar ze hun traktaat aan kwijt moesten. En ze komen op me af en zeggen, heer, meneer, we hebben een boodschap voor u. Er is redding voor u. U moet de Heere Jezus leren kennen. En leest u dit maar zo. Ik zeg, zo, dat is nogal wat. Hij zegt, ja. Ik zeg, geloof jij dat? Ja, want dat heeft u ook nodig. Ik zeg, lieve jongen, waarom denk je dat ik dat nodig heb? Hij zegt, ja, we zijn allemaal zondaars. Ik zeg, ja, maar waarom denk je dat ik dat nodig heb? Ja, dat leert de Bijbel ons. Ik zeg maar, heb je me gevraagd of ik het misschien al ken? Ik zeg, ik ben een kind van de Heer. Oh, nou dat is mooi. En dan ging ik naar de volgende. Nee, is dat evangeliseren? Is dat getuigen? Is dat een ander bombarderen met iets? Europa is zo individualistisch geworden dat je een relatie met mensen moet gaan opbouwen. En gaan kijken, hoe kan ik het evangelie overdragen. Het punt is, wij willen een ander vertellen wat hij moet, in plaats van dat we uit ons hart getuigen wat het voor ons betekent. De Bijbel zegt dat het volk Israël de andere volkeren tot naijver moest wekken. En mag ik jou vragen, wekken wij anderen nog tot naijver, omdat wij een zekerheid in ons hart hebben, te midden van een wereld die in elkaar lijkt te storten. Dat onze hoop niet verankerd ligt in materie, maar in een levende God. Gaat er een getuigenis van ons uit? Kunnen we daarvan getuigen? En ik denk dat dat de kracht is wat hier ook plaatsvond. Ze hadden een getuigenis. En de Heere Jezus zegt toch ook, wees mijn getuige. En een getuige vertelt wat hij gezien heeft, wat hij ervaart, wat hij voelt. En dat deelt met anderen en anderen tot naijver wekt van, dat wil ik ook wat jullie hebben. Een student bij ons is pas nog een weekend thuis geweest en zat daar ook te praten met iemand. En een jonge vrouw die zat te luisteren en die zegt, wat ik jullie horen zeggen, dat wil ik ook. Niemand vertelde haar wat ze moest. Maar ze hoorde zulke mooie getuigenissen over hun leven met God. Wat haar hart in beroering deed brengen. Ze zegt, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. En hier zien we dat zij getuigen die uitstraling gedoor. Het leek wel of er een echo vanuit Thessalonica zo de hele wijde omgeving inging. En wat is onze echo? Welk geluid gaat er van ons uit? Een verkondigende gemeente. En wat is er? Moet eens kijken. Het was niet eens hun eigen verhaal. In vers 9 lezen we, want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. Met andere woorden, er is iets aan vooraf gegaan dat er een geweldige getuigenis de wereld vanuit dat volk inging. En dat was dat zij zich afgekeerd hadden van de afgoden en zich tot God bekeerd hebben om de levende en waarachtige God te dienen. Hebben wij ons echt afgekeerd van de dingen die in de weg staan om de levende God te dienen? Is er een bereidheid? Ik weet niet, ik ken u niet. Maar zit er misschien nog iets in uw leven waar u mee worstelt? Zijn er dingen die voor u belangrijker zijn dan de Heere zelf? En u zal moeten kiezen. Je kunt niet half de wereld dienen, half je eigen wensen en half God. Het is het een of het ander. Bekering houdt in dat je je afkeert van het ene en toewijdt aan het andere. Wil u werkelijk breken met dingen? En als we dat zichtbaar maken, dan is God genadig en geeft ons kracht om werkelijk te breken. En soms geeft hij kracht in een moment en soms dan haalt hij dat gewoon in zijn liefde, in zijn zachtmoedigheid, haalt hij dingen, verlangens uit je hart weg en je bent er genees meer in geïnteresseerd. Heeft God in mijn leven gedaan? Heeft hij in levens van anderen gedaan? Maar wat staat u nou in de weg? Is het half-half? Heeft u echt een verlangen om radicaal te zijn? Wat de wereld ook van u vindt, wat uw familie van u vindt, wat uw vrienden van u vindt. Weet u, wij vonden het ook zo vreselijk om onze vrienden kwijt te raken. Weet u, wij stuurden ze niet weg hoor. Ze gaan vanzelf wel weg. Ze gaan vanzelf wel weg. En sommige vrienden hebben wij moeten breken omdat ze een verleiding voor ons waren. Ik heb 18 jaar een alcoholprobleem gehad. En wij kwamen tot geloof en een vriend van ons, die kwam ook tot geloof. Maar bleef nog net zo drinken als daarvoor. En als we dan bij elkaar waren, dan ging de Bijbel open met een fles bier ernaast. En was voor hem geen probleem, maar voor mij werd het een enorme worsteling. En we hebben op een gegeven moment moeten zeggen, ook tegen hun, met pijn in ons hart, jongens, wij willen de Heere dienen. En we hebben niks tegen jullie, maar ik kan daar niet tegen. Het is steeds een strijd voor mij om hier te zijn. We zijn die vriendschappen kwijtgeraakt. Maar de Heere heeft ons duizenden vrienden al over de wereld, over de hele wereld teruggegeven. Waar we ook komen, we ontmoeten broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. En hij geeft duizendvoudig terug. Maar durven we die keuzes te maken? Als het om hem gaat, als we beseffen wat hij doet in ons leven. Weet u, daar waar het woord ingang krijgt in het hart, zal ook daadwerkelijk bekering plaats gaan vinden. En wordt het mens radicaal gewijzigd. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Ik kan niet zeggen van wie wel of niet behouden is. Dat laat ik aan de Heere over. Maar ik kan wel aan levens zien. Hoe je werkt, hoe je praat, hoe je denkt, hoe je leeft. En dan vraagtekens. Heb je echt de Heere lief? Heb je echt de Heere lief? En ik hoop dat we elkaar daar ook in scherp houden. Elkaar daarop aan durven te spreken. En ik hoop dat mensen ook mij aanspreken. Van broeder, kan ik eens hier met je over praten? Of dat ik ook dicht bij de Heere mag blijven. En niet weg mag slippen van zijn genade, van zijn liefde. Maar wat was dan zo bijzonder in deze gemeente? Nou, het eerste was dat zij daadwerkelijk het woord van God hadden aangenomen als de waarheid. Ten tweede dat zij zich bekeerd hadden. Afkeren van het ene en toewijden aan het ander. Maar wat maakte deze gemeente zo bijzonder ook? En ik denk dat slaat op wat we gisteravond hebben gehoord. Zij waren ziende op Jezus. En toen ik hiermee bezig was, toen leerden ze mij een andere wijze van Jezus zien. Want wat staat er in het vers 10? En er staat dat ze hebben zich bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de komende toren. Ik ben heel lang in mijn eigen leven, en eigenlijk gisteravond ook nog een beetje, de gedachte, ik wil Jezus zien hier. Ik wil Jezus zien vlak voor me, dat hij me leidt. Maar deze gemeente zag Jezus als een komende Jezus. En ik denk dat juist daardoor hun verlangen om de ontmoeting met de Heere Jezus, die elk moment kan plaatsvinden, zo klaar te zijn en zo hem te kunnen ontmoeten, dat het niet uitmaakt of het nu is of morgen, ze zijn er klaar voor. Ziende op Jezus. En dat heeft mij bemoedigd om niet naar de Heere Jezus alleen maar voor het nu te zien, maar voor eeuwig hem te verwachten. En ik weet nog, toen we pas tot geloof, nou niet pas, een paar jaar tot geloof, ik begon al te preken en te spreken, dat ik een keer ook een conferentiecentrum, ik ging van de chalet en ik moest spreken, en het was een donkere lucht, en ik liep naar het gebouw waar het plaatsvond, en zo komt er een zonnestraal, zo mooi, zo scherp, dwars door die wolk heen. En ik zeg, oh, ik hoef niet te preken, ik ga naar de hemel. Ik was zo overtuigd, ik word opgehaald. En het droevige is, die verwachting ben ik wel door bezig zijn met de Heer een beetje kwijtgeraakt. En hier in de voorbereiding heb ik weer terug mogen komen. Heer, ik wil u niet alleen nu zien, maar ik wil u zien als de komende. En Paulus bemoedigt deze gemeente juist met die verwachting. Moet u met me meegaan? Hier in vers 10. In elk hoofdstuk noemt hij het. Hoofdstuk 2, vers 19. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij zijn komst? Hoofdstuk 3, vers 13. Opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van God en onze Vader bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. Hoofdstuk 4, vanaf vers 16. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo troost elkaar met deze woorden. Hoofdstuk 5, 23. En mogen de God van de vrede zelf, u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Ziet u daarna uit? Of heeft u ook zo'n lijstje van even wachten? Nou, die hebben wij wel hoor. Toen onze dochter, we hebben pas weer een kleindochtertje erbij. Ze is 4 weken oud. Zoiets en nou. Ik weet, ik kan het allemaal niet bijhouden. Maar, dat is de secretaresse ook van de familie. Maar toen onze dochter zwanger was, dan heb je toch wel, nou heer, wilt u het even uitstellen? We willen wel even de kleine geboren zien worden. Maar ja, zo is er altijd wel wat. Zo zijn er altijd wel dingen die ons van die verwachting af kunnen houden. Dat is geen zonde, want het is gewoon heerlijk als je naar een klein kind of een huwelijk of iets uitziet. Maar doet het de komst van de Heere Jezus uit ondersneeuwen. En van deze gemeente mogen we een paar dingen leren. Is eerst dat woord van God. Heeft u dat, zoals in hoofdstuk 2 zo mooi staat, toen u het gepredikte woord van God hebt ontvangen en ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar als Gods woord, dat ook werkelijk werkzaam is in u die gelooft. Heeft u dat gedaan? Heeft u de verkondiging van het evangelie, dat de Heere Jezus ook daadwerkelijk voor u is gestorven, is opgestaan, in de hemel een plaats bereid? Heeft u dat in geloof aanvaard? Heeft u gezegd, Heere Jezus, ik wil u daar zo voor danken dat het ook voor mij was. Met al mijn zonden, Heere, kom ik knielen aan dat kruis van Golgotha en dan vraag ik vergeving. Maar ik wil u zo danken dat ook uw bloed voor mijn zonden wegneemt. En dat ik me gereinigd, gerechtvaardigd voor uw aangezicht mag weten. Dat is wat de Bijbel ons leert. Maar heeft het ook de ingang in uw leven dat u verlangen heeft om een navolger van hem te worden? Gewoon op de plaats waar hij u gesteld heeft. Om daar maar te beginnen. Is dat verlangen in uw hart? En waarom zegt u dan misschien deze morgen niet, Heere, hier ben ik. Met al mijn hebben en houden. En misschien met mijn niks. Maar hier ben ik. Ik wil een navolger van u zijn. Maar mag u, de Heer ook u gebruiken als een kanaal van zijn woorden naar anderen toe. Weet u, we kunnen soms in ons hart zeggen we zijn zo bewogen met de wereld. Ik heb het een keer in een kerk waar ik sprak getest. En ik vroeg het zo, bent u werkelijk bewogen met de wereld? Nou, is goed, christen, knik je dan. Ik zeg, mag ik vragen, weet u hoe de persoon heet die naast u zit? Die voor u zit, die achter u zit? En er viel een enorme stilte in de kerk. Ik zeg, ja, ik heb het niet over uw vrouw die toevallig naast u zit, want dat zou wel erg wezen, als u nog moet nadenken hoe ze heet. Maar gewoon die andere persoon. En heel veel moesten toegeven, ik zou het niet weten. Hoe kunnen we dan zeggen dat we bewogen zijn met de wereld, als we niet eens op de zondagmorgen de persoon groeten die naast ons zit? En zeggen, wat fijn dat u er bent. Ik heet Jan, hoe heet u? Daar begint het. Die bewogenheid van Christus. En de gemeente, de kerk is zo'n geweldige oefenschool om dat uit te proberen, te testen. De liefde onderling, de bewogenheid voor elkaar, zodat u daardoor bemoedigd wordt en verder gaat de wereld in. Mag het zo zijn? Mag u een kanaal zijn van zijn zegen? Maar heeft u ook een verwachting? Gelooft u dat hij komt? Maar mag hij ook komen nu? Als de bezuin nu zou klinken, dan hoop ik niet dat ze op de shofar gaan blazen, want anders. Maar de bezuin van de Heere, als die zou klinken nu. Oh, wat een dag zal dat wezen. Wat een dag zal dat wezen dat hij ons komt halen. Dat hij ons komt halen. Dat we Jezus mogen zien zoals hij is. Dat we vol verwondering daar zullen zijn. En iedereen die is maar bezig van hoe zal het in de hemel zijn. Weet u, maakt mij niet uit. Hij is er. En ik denk dat ik de eerste 10.000 jaar alleen maar zo rondloop. Gelukkig heb ik daar de tijd voor, maar. Jij en je vrouw dan? Nou, misschien daarna, maar. Die Heere Jezus ontmoeten. Wat een verwachting. En mag dat in uw hart zijn? Mag dat een werkelijkheid zijn in uw hart? En deel dat met anderen. We hebben zo'n hoop, we hebben zo'n uitzicht. Ja, ik weet, de wereld is angstig aan het worden. Maar het uitzicht is nog steeds hetzelfde. Hij die heeft gezegd, en ik zal wederkomen. En ik zal jullie thuis halen. En ik ben jullie een plaats aan bereiden. Weet je waarom ik hier nog ben? Omdat mijn kamertje nog niet af is. Ik denk de Heer Jezus nog een beetje worstelt met welke kleur die mijn muurtje moet verven. Maar zodra mijn kamertje af is, dan word ik thuis gehaald. Is toch geweldig, of wanneer mijn bediening hier over is, dan word ik thuis gehaald. Maar tot dat moment laten we een brandende gemeente zijn voor de Heer Jezus Christus. De een ver weg, de ander dichtbij, dat maakt niet uit. Elkaar aansporen, elkaar bemoedigen, elkaar daarin opbouwen. Elkaar verwelkomen. Elkaar begroeten in de naam van de Heer Jezus. En zo een verschil gaan maken in deze wereld. Zo te laten zien dat Hij leeft en nog steeds bewogen is met deze wereld. Laten we Hem loven, prijzen en danken. Vader, we komen U zo heel hartelijk danken deze morgen. Voor alles wat we al gehoord hebben, Heren. Het is eigenlijk al zoveel om dat te bevatten, om dat toe te passen in ons leven. En dan ook deze morgen weer de gelovigen uit Thessalonica. Waar we zo'n daadkrachtige verandering in zien, dat ze het woord geloofden. Het woord aanvaarden. En vanuit dat woord zijn gaan leven. Heren, dat er een geluid van die gemeente uitging. Maar doordat ze ook, heren, zich hadden afgekeerd van alles wat niet van u was. En zich hebben gekeerd tot u, de levende God. Wat een bemoediging van ons, voor ons ook, heren, voor de dag van vandaag. Dat zij leefden met een verwachting. Niet alleen zien op Jezus om je dagelijkse problemen op te lossen. Niet alleen zien op Jezus om getroost te worden. Niet alleen zien op Jezus om hopelijk genezing te ontvangen. Niet alleen zien op Jezus voor wat dan ook. Maar zien op Hem die zal komen om ons thuis te halen. De verwachting dat Hij op elk moment kan komen. Heere, wilt u die verwachting en dat verlangen in ons hart uitstorten. Opdat we, terwijl ons pad hier op de aarde gaan, in ons leven, wij steeds maar blijven uitzien naar Hem, de voleinder van ons geloof. Hij die beloofd heeft, ik ben met je, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Dank u, Heere, dat u in ieder kent die hier aanwezig is. Dat u weet, Heere, wat er in hun hart, in hun denken nodig is. En dan bid ik u zo, ik smeek het u, Heere, dat u door uw geest en door uw woord een ieder geeft wat nodig is om ze dichter bij uzelf te houden. Heere, dat er een getuigenis van ons mag uitgaan. Niet een getuigenis, ik had een mooie conferentie, maar een getuigenis, ik heb de Heere Jezus weer mogen zien. Ik heb hem weer ontmoet en dat mag ik dat met je delen. Want daar gaat het om, dat anderen ook de Heere Jezus gaan zien en behouden worden voor de eeuwigheid. Vader, hier zijn we, met lege handen. Wilt u, Heer, in uw genade, wonderlijk wel, iets doen in ons aller hart. En dat bidden we uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen.